De tekstwoorden voor deze uren vindt u in het boek der psalmen, de 40ste psalm en daarvan het 3e vers. Wij noemden u psalm 40 vers 3, waar het woord des Heren aldus spreekt. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Tot zover. Overdenken wij met elkander Pascha, het feest van de verlossing. We hebben vanmorgen stilgestaan bij het 2e vers. Bij het feest van de zich vervullende verwachting. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. David gaat in het 3e vers voort om door de geest van Christus, die tevoren beduidde in hem, de verhoging van Christus ons te beschrijven. En de heerlijkheid hem door den Vader gegeven, als loon op zijn volbrachte werk, als wedergave van alle heerlijkheid die hij had eer de wereld was. En wij wilden daarin nog eens herhalen, geliefde. De kerk is bij dit alles wel begrepen. Maar ze is daarbij begrepen en daarin begrepen uit het werk en uit de gangen van de koning der kerk, de Heer Jezus Christus. Dat houdt dus in dat het wel mogelijk is om naar de mens gesproken een gehele redevoering te houden over de ruisende kuil waarin ik meende verzonken te zijn en het modderig slijk waarin ik ben opgehaald en de vaste gangen die ik heb gekregen en mijn voeten op de rotssteen en dat nochtans de kern en de grond van alle weldoen daar toch uit wordt gemist, zodat daaruit vaak spreekt zo weinig kennis, zo weinig geloof, kennis en bevinding aangaande de borg en middelaar van het betere verbond. En wanneer wij daarin ook onze oren te luisteren schijnt te leggen, schijnt het ook wel gemakkelijker te zijn om uit de menigvuldige ruisende kuilen van de mens te spreken dan om te spreken over de kuil waaruit hij is opgehaald. Door de macht en de majesteit des Vaders, die hem heeft opgewekt en hem met heerlijkheid gekroond, opdat onze hoop op God zijn zoude en niet op de mensen. Ja, wat komt het dan ook vaak openbaar, dat het leven Christi zo verborgen is voor het oog des mensen, en dat een mens bij alle bevinding die hij ondervonden heeft, en bij alle putten waarin hij geweest is, toch nog zo weinig geblikt heeft in die kuil en in die put, waar de meerdere Jozef in was weggeworpen vanwege onze zonde. En gewisselijk, wanneer wij zulks mogen zien, dan gaan de putten en kuilen van ons naar de achtergrond. Dan zullen wij gewisselijk hem de eer geven. En wij zullen moeten bekennen dat in iedere put of kuil waarin wij gevallen zijn, vaak door onze eigen dwaasheden en onze eigen zond en ongerechtigheden, dat er een bodem was, zodat wij niet door al die putten en kuilen zijn heen gezakt in een eeuwige duisternis, maar dat eer wij het wisten, de Heere uit nood en ellende bevrijden. Zo is het zoals eens iemand schreef, waar de zon schijnt, daar zullen de sterren verbleken. Met andere woorden, waar het licht gaat vallen op de borg en middelaar, daar zal zijn volk verbleken. Daar zullen alle stralen samenvallen en samengebundeld zijn in die enige borg en middelaar. En de zon zal over hen opgaan. En al hun belangrijkheid, en al hun kuiver, en al hun modderig slijk, het zal verzinken. In zijn eeuwige trouw en in zijn eeuwige ontferming. Hij heeft de Heere lang verwacht. De Heer heeft zich gewend en naar zijn geroep gehoord. Dan spreekt David door de geest der profetie. En hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk, opgehaald. Hij. Dat is de vader van zijn zoon. Dat is de eerste persoon van het goddelijk wezen hier bedoeld. Hij heeft mij. Hij heeft mij eruit gehaald uit die diepe kuil, die in het oosten wel gebruikt werd om het ongedierte in te vangen, die in de natte tijd gevuld was met modder en slijk, waarin geen bodem te vinden was, en waar, wat er zich ook in bevond, een ellendige verstikkingsdood moest sterven. Zo spreekt nu de Zoon van God door de geest der profetie, en hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk, uitgehaald. En als wij dat dan zo horen zeggen door de psalmdichter, en hij heeft, dan mogen wij er wel acht op slaan dat de ruisende kuilen en het modderig slijk waar wij het doorgaans over hebben, dat we er op eigen gelegenheid in zijn en er op eigen gelegenheid ook weer uit kruipen. En dat wij hier op aarde vaak over putten spreken waarin wij zelf ingekropen zijn en die zo langzamerhand in de vergetelheid geraken. Ja, dat er zoveel gesproken wordt over putten, godsdienstige putten, waar een mens uit en te na over kan spreken en dat het alles nog helemaal niets te maken heeft, dat hij een kruimeltje geloof heeft, dat de eeuwige Zoon van God uit mijn dood, uit mijn kuil en uit mijn verderf, wat hij op zich genomen heeft en waarin hij is ingedaald, verlost is geworden. Zeker. Wat spreekt men veel? Wat zegt men veel? Wat is het aangenaam om nog onder het genot van spijs en drank met een traan in het oog over de ruisende kuil en over het slijk te spreken waarin wij verzonken waren. Maar als het nu gaat om de grond van het weldoen op te merken, om de enige hechte hoeksteen te vinden, waarbij wij als eerloze zondaren ontmaskerd worden en aan de kaak gesteld, dan houdt alle gesprek dra op. Dan is er gauw een einde aan onze aangenaamheid en aan onze vreugde. Geliefde, laat het ons voor gezegd houden. Ik zeg het wat eenzijdig misschien. Ik zeg het wel eenzijdig. Maar de kuil waar hij van spreekt en het modderig slijk, in de volle zin van het woord, is nog nooit door één uitverkoren zondaar betreden. Daarin is hij nog nooit verzonken. Nooit kan één sterveling, ook Jozef, ook Jeremia niet, zo diep zinken als dat hij gezonken is in onze ellende. Als dat wel kon, dan zouden wij geen borg en geen middelaar van noden hebben. Als dat wel kon, dan had de Heer Jezus met een deel van zijn arbeid kunnen volstaan. dan zouden wij de ellende en de kuil betreden of in verzonken zijn geweest. En hij zou daar een bemoedigend woord uit zijn verdienst ons hebben toegeroepen. Maar zo is het niet. Hij is een volkomen zaligmaker. En wij zijn zo ellendig, zo diep gezonken en afgestomd door onze zonde, dat al dat praten van Adam heeft nog nooit iets aangebracht. Hij moet het besluiten. En het gaat niet aan om in aangenaamheid met een aai over elkaars hoofd en hart te zeggen, volk. Dat is wat om eens uit die ruisende kuil nog eens opgehaald te mag worden. Want ik zeg u, men weet niet wat men zegt, nog wat men beaamt. Men heeft het over die enkele schemeringen misschien waarin men dacht dat men een verloren mens geworden is. Dacht. En waar men tenslotte met een belofte van het een of het ander weer uitgekropen is met behoud van het leven. Om nou zeer gewichtvol te kunnen spreken over de kuil en over de put. O geliefde, het is alles met behoud van het leven. Het ligt toch voor een arme zondaar anders. De arme zondaar, als het over hem gaat, zegt hij, doet de deksel er maar gauw op. Laten we maar gauw ophalen. Die kijkt in een heel andere kuil en die komt in een heel andere kuil. En dat heel wat anders, die wordt niet omvergeworpen door de putten en de kuilen waarin hij zo in zijn godsdienst verzeild raakt. Wanneer het geweten hem beschuldigt en wanneer dit en dat, ja, dat hij toch wel voelt dat het niet goed staat. En dat hij als een wanhopig eigenlijk een uitweg zoekt om weer tot God te komen en tenslotte droomt. Dat hij ter helle vaart. En waar hij dan tenslotte weer uit bevrijd wordt enzovoort. En dan is hij opgehaald uit de ruisende kuil. En dan praat hij nog een poosje over in zijn leven. En als hij straks gaat sterven, dan houdt hij niet meer nou over. Dan zal het alleen maar zijn genade. Genade zij dezelfde. Wij staan open voor al deze dwaasheden. Voor de belangrijkheid van het schepsel. En dan zegt het volk, die man heeft er ook wel wat van ondervonden, dat kun je wel merken. En die man heeft er ook wel diep doorgemoeten. En die man heeft toch wel gangen in zijn leven gehad waar hij respect voor kan hebben. Ja, maar wat wordt er weinig gehoord? Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat heeft hij betoond door zijn kind uit de kuil van mijn dood en verderf, van mijn slijk en modder op te halen. Pascha, het feest der verlossing. Immers op het Pascha is het volk uitgegaan. Het volk is niet geslacht. Het bloed van het volk heeft niet gevloeid. Het bloed van het volk is niet gestreken aan de posten der deuren. Het leven van het volk is niet neergeveld en uitgeblust. Maar het leven van het lam, dat is genomen. En het bloed van het lam, dat is gevloeid. En het leven van de eerste. Geboren van Egypte, dat is weggenomen. Maar zij zijn uitgegaan door de kracht van de verlossingen zijn gezalfde. Zij zijn uitgegaan uit hun diensthuis, waarvan ze later nog zullen zeggen, waarom heb je ons niet in Egypte gelaten? Waarom? Want we doen wel of het een ruisende kuil is, maar intussen blijven we er allemaal nog wel in leven. Geliefden, dat volk is uitgeleid door de kracht van de spijze des lams. Dat volk is uitgeleid door het manna dat verborgen is, door de ongezuurde broden. in de bittere saus gedrenkt. Dat volk is uitgeleid uit Egypte. Zij zijn niet verzonken in modder en slijk. Maar ze zijn uit hun schande en uit hun misdadigheid door de kracht van het land opgeheven en gezet op een weg om te gaan tot een stad ter woning. Ja, dat hadden zij te danken aan het land dat in die diepe kuil is afgedaald. Zo was het een feest van verlossing voor Israël dat Pascha. Het feest van de voorbijgang van het volk, maar niet van de voorbijgang van de zoon, laten wij toch bedenken. Men schijnt wel te willen weten en te willen stellen, alsof die engel des verderfs, of dat uitgetrokken zwaard over het lam, of dat het in ons bloed gerust heeft. Of het in ons leven tot rust gekomen is. Maar dat is alleen maar tot rust gekomen in het lam. In de eerstgeborene uit de doden. Maar nooit in ons. Dat wij het toch verstaan mogen, geliefde. Dat de klemtoon alleen maar valt op de borst. En hij, dat kan hij ook zeggen. Hij, mijn heilige vader, hij heeft mij uit een ruisende kuil, waar aan alle kanten het water doorsijpelt, waar aan alle kanten het geluid weer klinkt van de vijanden, die zich boven de kuil verheffen, waar zich het spottend gelach voordoet, deze verleider heeft gezegd, nog 3 dagen dan zal ik opstaan, zo verzegel dan het graf en geef een wacht om het te bewaken. En hij zeide, doe gij gelijk gij gewend zijt. Neem een wacht en verzegel het graf. O, daarin is hij ook in de ruisende kuil van modderig slijk. Want hij is onze dood, de dood der zonde, de dood der verdoeming. De geestelijke dood is hij ingegaan. Die gestorven is, die zal gerechtvaardigd zijn van de zonde. Verder en anders niet. Hij is ook letterlijk in de kuil verzonken. En al was het ook letterlijk geen ruisende kuil van modderig slijk, die zijn ganse borgtocht was een zinken in een kuil zonder bodem, was een zink in onze overtreding en in onze zonde, was een verzinken in het gemis van de goddelijke glans en gemeenschap, was een verzinken in de handen van zondaren en moordenaren, in de toren van God den Vader, om ten slotte gedragen te worden naar het graf, naar de groeve welkoms aller einde en voorland is nu. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Heeft de kerk gebeden? Ai, help ons toch als tevoren. Zie dan hier de oplossing van de vraag. Wie leeft er die de dood niet zien zal? De koning, hij heeft de dood gesmaakt voor zijn ganse kerk. Hij is in het graf ingegaan en begraven in een steenrots. En de steenrots is afgesloten met een zware steen. En alleen Gods gerechtigheid en Gods almacht en Gods waarheid kunnen hem er weer uithalen. En anders niemand. Want gelijk Joda geweest is in de buik van de vis, al zo is hij geweest in het hart der aarde. Zijn dood was ook verzoenend. Zijn dood en begrafenis was ook graf heiligen. Hij heeft daar in de steenrots in het graf verkerende. Ook dat graf bepleisterd. Dat graf bedekt met zijn genade. Met zijn verdiensten. Met hoop en met verwachting. Met troost voor alle die in schaduwen des doods gezeten zijn. Wat is er geschied? Hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk, uit de staat der vernedering, uit de staat van het ingaan in mijn zonde en ellende, in het dragen van de bezoldiging van mijn zonde, dat is de dood. Daarin is hij ingegaan, verwachtende. En hij heeft verwacht van de Heere heil, gerechtigheid, waarheid en trouw. En nu zingt hij daarvan reeds in de geest der profetie. En zo is hij ook uit het graf uitgegaan. Hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk, opgehaald. Want de Vader heeft hem opgewekt met eeuwige kracht en godheid. De Vader heeft daarin zijn eigen zoon de hand gereikt en de steen van het graf weg doen wentelen. De Vader heeft op het hoofd betuigd, ik heb u tot mij geneigd en ik haal u op uit de afgronden der aarde. Uit uw vernedering en uit uw doodslijden haal ik u op. Ook uw lichaam beveilig ik en ik wek het op tot het eeuwig verheerlijkte leven. Zie dan eens welk een blijdschap er in het hart van de bar geweest is, als hij ging triomferen door den Vader en door zijn eigen goddelijke kracht over de kuil, over de modder en over het slijk. En dat u zijn gezegend lichaam dat er als een zaad gelegen heeft, in onverderfelijkheid, in eer, verheerlijkt, door de Vader wordt opgewekt. Welke blijdschap is er dan in zijn ziel? Welk een innige vreugde is aan het deel van de koning? De kuil is voor hem opengedaan. De kuil kon hem niet houden. Hij heeft niet toegelaten dat zijn heilige de verderving ziet. Geliefde, wat is onze kuil? Wat is onze modder en ons slijk? Dat is onze ellende, onze val, onze bondsbreuk, ons eigenzinnig heengaan van God onze schepper. Onze kuil, dat is ons ganse leven met wat erin en erop is. Die we nog nooit tot de bodem toe hebben kunnen peilen, die kuil. Zo diep. Zo diep, zo zwart is de modder. Zo taai kleeft het slijk ons aan. Wij kunnen die onpeilbare afgrond van ons bestaan. Nimmer pijn. De zondaar stemt dit toe. En de zondaar die gelooft, gaat die dierbare koning nastapelen. Niet alsof hij de kuil gepijnd heeft, maar hij gaat geloven dat die borg en middelaar daar niet voor zichzelf in het graf des doods vertoefd heeft. Dat hij niet voor zichzelf het lijden des doods gesmaakt heeft. Maar dat hij daarin zijn kerk vertegenwoordigt. Zijn Sion, van de eerste tot de laatste. Allemaal heeft hij ze in zijn middelaars hart begrepen. Daarom als de zondaar gaat zeggen, hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit het modderslijk opgehaald. Dan bedoelt hij daar niet in de eerste plaats bij een put waarin hij zat, of een kuil waarin hij terecht kwam. Maar dan bedoelt hij daarmee dat hij een oog heeft gekregen desalloos, buiten zichzelf, op het Golgotha waar hij gekruisigd is, op de staat der vernedering waarin hij begraven is. Dan zegt hij met het volste recht, die arme zondaar, als hij daar de lijdende en strijdende en zichzelf gevende borg ziet. Hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit het modderig slijk heeft hij mij opgehaald. Dat zegt hij bij de aanschouwing door het geloof van de borg en middelaar. Daarbuiten zijn het maar kuiltjes. Daarbuiten zijn het menigmaal dingetjes af, waar de een zwaar en de andere licht aan vindt. Maar wil je zien uit welke kuil gij gered zijt, dan kunt ge alleen maar zien door een blik op hem, door het geloof. Door de goddelijke verlossing die hij heeft aangebracht, het lam. Dat verwachte, dat geslacht is, maar dat ook verlost is. Op zulke wijze uit zo'n grote dood en nood verlost. Dat de hemel bewogen is. Dat de engelen verwonderd zijn geweest en begeerig om in te zien. Dat in hogere mate nog veel hoger dan Mirjam, die met de trommelende maagden uitgaat om te zingen. Ze bezingen hun doortocht door de Rode Zee. Veel hoger, veel heerlijker wordt in de hemel bezongen. En in het hart van de borg zijn opgehaald zijn. Uit die Rode Zee van vernedering en van ellende, waarin hij was neergezonken, zonder grond, zonder bodem. Geliefde, dat kan onze kuilen nu oplossen. Deze verlossing, de verlossing van de gezalfde koning, dat kan onze arme harten bemoedigen. Dat kan ons, wij die nog geen ogenblik nood, nog geen ogenblik rechte vrezen kunnen maken, onze harten vertroosten. Dat de lieve hoofd van de kerk, de borg en middelaar van het betere verbond, dat hij wel mijn jammer gepeild heeft, en dat hij niet doorgegaan is met eten en met drinken, maar dat hij gevast heeft in het wenen van zijn ziel, en dat hij tot het dood toe bedroefd geweest is. En ten laatste in het graf is weggelegd. O, dat geeft u alleen maar hoop. Want het is niet een praatje van de kerk al te spreken. De zaligheid ligt buiten mij in een ander. Het is niet een dorschema of een gezegde om een oog te krijgen buiten onszelf. Daar bedoelen ze niet mee om tegelijkertijd vast te houden aan onze bekering, aan onze kuil en aan ons dit en aan ons dat, maar daar bedoelen ze mee. Al zou ik hier in op aarde in 1000 kuilen verzinken en 1000 bevrijd worden door God, dan zou ik nog niet kunnen zeggen, hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. Al waren ze 1000 verzadigd met brood, en hebben ze water gedronken, als eens uit vele noden verlost, ja, uit de muil des levens, dan nog kunnen ze niet zeggen, hij heeft mij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk verlost. Dat bedoelen wij nu mee, buiten onszelf de zaligheid in een ander, maar dan ook eerlijk in een ander. Dan niet heimelijk van uw weg nog wat maken. Dan niet heimelijk van uw gangen nog iets belangrijks zien. Dan niet heimelijk te pas en te onpas met uw godsdienst aandragen. Maar dan in de overleggingen des harten voor de Heere, Heere. Buiten die verlossing waarmee u uw kind uit de kuil verlost heeft, is er geen verlossing mogelijk. We snijden al die akelige, misselijke dingen van Adam af. De een die komt nooit uitgepraat dat we maar eens geen twee voetjes grond op de aarde over mochten houden. Het is mooi. En een ander zegt, toen deed ik de ontdekking dat de mens zijn nekjes moest breken. Het is ook mooi. Maar je koopt er geen lor voor, hoor. Eerlijk niet. Het is allemaal niks waard. Want als hij denkt dat hij zijn nek gebroken heeft, dan is hij nog helemaal heel. Eerlijk, het is allemaal flauwekul. Je zegt, waar haalt de mens de verbeelding vandaan? Waar haalt hij de verbeelding vandaan? Wat durft hij toch allemaal naar voren te brengen? Het lijkt wel zo'n halve god, zo staat hij daar. Als hij zulke stukken naar voren komt te brengen. Nou, ik lach er in mijn hart om. Eerlijk gezegd, het doet mij heus niks meer. Ik al die dingen. Schiet er maar gauw mee op. Er is maar één ding waar een mens het van verliest. Dat is van de borg en middelaar van betere verbond. Als hij een oog krijgt buiten zichzelf. En hij heeft buiten ruis in de kou. Ik heb het wel eens. Ik ga het dan niet voor de zon daar ook op. Dat gaat ook op. Maar op een andere wijze als dat de godsdienst dat neemt. Maar ik heb wel eens een blik gehad op die enige borg en middelaar door het geloof. En toen heb ik daar bij hem gezongen. In die zin. Wat Psalm 116 zingt. Gij hebt, o Heere. In het dodelijk tijdsgevricht, mijn ziel gerecht, mijn tranen willen drogen. Maar echt geliefde, toen was dat dodelijk tijdsgevricht niet, wat men dan zo gaande omschrijft, van dit en van dat te verzussen, en toen dacht ik, en toen zei ik, en toen ging ik. Nee, toen was dat dodelijk tijdsgevricht, toen de vader van zijn lieve zoon afkwam te eisen, wat hij niet geroofd had. Toen daar het dodelijk tijdsgevricht voor hem aanbracht, zong ik, toen werd mijn ziel gered. Toen werden mijn tranen gedroogd. Toen werden mijn voeten gezet op een rechte weg. Om te gaan tot een stad der wonderen. Anders armen en naakte blinde zondaren, die waarlijk eerlijk gemaakt worden, dan zou je eigen stuk zoeken naar een dodelijk tijdsgevricht. Dan zou je zeggen, oh ja, nou moet dit nog gebeuren en dat nog gebeuren. Als ik naar die kijk, ja, die man, die is er pas diep doorgegaan. Wat sta ik dan toch overal nog voor? Dodelijk tijdsgevricht, dat is op Golgotha geweest. Ik schreef de samen geliefde vader toen ik in dienst zat en ik in de banden liep. Schreef ik, ik lig een knel in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed mis. Ik vind benauwdheid en droefenis. Maar ik kwam ook nog in die brief voor dat ik schreef, de Heere doet een afgesneden zaak op de aarde. Toen schreef hij terug. Mijn geliefde zoon, rust mijn ziel. Uw God is koning. Want hij heeft een afgesneden zaak gedaan op Golgotha. Daar heeft hij een afgesneden zaak gedaan in zijn lieve zoon. En zo raapt hij de afgesneden zaak van een zondaar op. Maar verdeel toch niets. En toen werd het me duidelijk dat een mens als een gepast afgesneden, goed bekeerd mens tenslotte ervoor komt te staan en zegt, die afsnijding onder het recht Gods nogal liefde. En een verloren zaak is te moe geworden en te moe. Een verloren zaak kan het nooit wezen voor een mens die niet gaat geloven in de Heer Jezus Christus. Echt niet. Dan kunnen we wel denken dat we verloren zijn. En dan misschien in een wanhoopsdaad zoals een Kain of een Judas. Maar werkelijk zaligmakend deze gangen en wegen te bewandelen. Dat kan alleen maar als we mogen luisteren en horen de stem van zijn knecht. Van de knecht des Heer. Hij heeft uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. Geliefde, nou mag hem wel zeggen, toch waar. Volk mag het toch zeggen. Volk mag het toch staan. Maar dan kijken ze niet op het boekje van hun leven als ze dat komen te getuigen. Maar dan denken ze aan hem, o God, in het klaag uit de landstreek der Jordaan. Die van zijn leed Hermon deed wagen en het klein gebergd u aanriep. Die gezucht heeft van kolk en afgrond. Ja, een mens wilde nog wel vandaan met de, tussenuit met de grove ding. Hij wilde nog wel tussenuit met zijn werelddienst en wereldgelijkvormigheid. Hij wilde nog wel overal, hij kan ontzettend veel laten. Ontzettende schijn aannemen en ontzettende vorm aanmeten zichzelf. Maar hij kan er nooit met zijn godsdienst tussenuit. Dat kan de Heer hem alleen maar leren op Golgotha. Dan hoeven ze niet meer beledigd en boos te zijn als ze van iemand lezen. Mijn bekering ligt op Golgotha. Dan hoeven ze niet als honden in zulke waarheden te bijten en daartegen te reageren. Want dan verstaan ze het wat daarmee bedoeld wordt. Dat voor de zondaar de kern, het middelpunt, de zaak alleen maar komt te liggen. Buiten zichzelf in een ander. In hem sterft hij, in hem verzint hij in het graf. In hem wordt hij opgewekt. In hem wordt hij meester gezet in de hemel. In hem zal hij eeuwig verblijd zijn. Nooit in ons. Wij zijn verdoemd te sterven. Wij zijn gedoemd voor zover het vlees aangaat om te bezwijken. Vlees en bloed zal het koninkrijk God niet beërven. Het bekeerde vlees of geest, hoe dat je het noemen wil. Het gerechtvaardigde dit en dat, nee. Het zal alles in de grafkuil verzinken. Eén ding zal overblijven. Dat is de triomferende, de verlost. De opgehaalde borg en bedelaar. Je zegt, ja, dan, wat heb ik dan? Dan hoef je helemaal niks meer. Nee, het is waarachtig waar, geliefde. Wij behoeven helemaal niets meer. Zalig worden we alleen maar door een ander. Maar ik wou dat je dat is geloofd. En ik wou dat we het altijd is geloofd. Dat we nu helemaal niets meer behoeven. Niets meer. Dat het radicaal afgelopen is. Dat we geen leven en geen dood meer behoeven te maken. Geen kuil en geen steenrots. Maar dat we een oog krijgen op hem. Die in blijdschap de groeven uittreedt en zegt. Vader, gij hebt mij verlost. Ik ben een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Vader, gij hebt mij uit de kuil des doods, uit de kuil der vernederingen, uit de kuil van het graf opgehaald. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgot. Daar kun je de dood mee aan doen, met anderen niet. Geliefde. Als dat straks in de uren wanneer uw verstand bezwijkt en uw ogen breken, één ogenblikje gaat zingen in de ziel, dan zeg ik, het is alles al voorbij, het is alles al voorbij. Nog een enkele zucht, nog een enkele benauwdheid, nog een enkele pijn, het is al voorbij. En als je dan een overdenking, een flits, een steen. En je ziet hoe de steen van zijn graf afgewenteld is. Hij heeft hem opgehaald. Dan zeg je, eer ik het weet, heren. Eer ik het weet, ben ik overal uitgehaald. Omdat u opgehaald werd uit de grote diepte. onze vernedering. Oh, dat wordt nou de aangenaamste zaak niet van een werkverbonder, want die ziet altijd het zo te keren en te draaien tot er iets voor ons overblijft. Begrijp je? Maar voor een zondaar die van genade, voor Isaac, voor de zoon der vrije, wordt het vermaak om te peinzen en om te zeggen, wijs gij mijzelf toch eens de weg der waarheid aan. Hoe het is, leer mijn heren zelf. Want ik heb geen baat bij alle praatjes en alle gewichtdoenerij. Ik heb alleen maar baat bij waarheid en bij eeuwige trouw en ontferming. Doe, als ze dan mogen zien, arme ellendige, wat heb je dan meer nodig? En hij heeft mij uit de ruisende kuil opgehaald. Als je dan een oog krijgt dat de Vader hem nu heeft opgehaald, dan ben je ook opgehaald. U zegt de toepassing. Het zal toch toegepast moeten. Ja, wat is dat nou eigenlijk, toepassing? Wat is nou toepassing? Toepassing, dat is een kruimeltje, om het zo eens te zeggen, van het allerheiligst geloof in hem. Dat is toepassing. Ja, jij denkt bij de toepassing vaak dat je zegt aan wat je zo allemaal meemaakt in het leven, in omstandigheden, en dat het dan, dan zegt men als waar nou nog eens waar wordt. Begrijp je? In die gang zien wij de toepassing, maar dat is de toepassing niet. Echt niet waar hoor. De toepassing die is onconditioneel. En ik geef u de verzekering, als je daar door het geloof een blik mag slaan buiten uzelf, op hem die een nieuw lied in zijn mond heeft, die uit de kuil van onze dood en vernedering is opgehaald. Dat sluit in. Echt waar. Dat heb je geen eens erg meer erin. Maar zeg je niet, ben ik nou echt bekeerd, ben ik nou niet bekeerd. Een ander zegt als een ontsluiting in de weg. Ach. Ach, wat is het toch allemaal aardig. Zou de apostel ook zo gepreekt hebben? Zou die ook tegen de stokbewaarder gezegd hebben, nou heb je een ontsluiting in de weg. Het is de zaak nog niet, hoor man. Nee, dat zal ik je nog wel eens uitleggen. Het is de zaak nog niet, maar toch. Ach ja. Wat is een mens toch eigenlijk, hè? Al dat gewicht aan des mensen kan. Maar de borg werd ontsloten in de weg. De put werd hem ontsloten. De bodemloze put der vernedering. Dat is ontsluiting. Dat is een ontsluiting waaruit de kerk gaat leren zingen. Ontsluit, ontsluit. Voor mijne schreden de poorten der gerechtigheid. Omdat hij uitgekomen is als overwinnaar van dood en van graf. En hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Wat wil dat zeggen? Die rotsteen. Hij wordt genoemd een rotsteen, wiens werk volkomen is. Maar hier zegt de borg, de Vader heeft mijn voeten op een rotsteen. Dat wil in het kort zeggen een vaste bodem. De jammerkolk is nu voorbij. Die op een rotsteen wandelt en op een rotsbodem staat, die kan niet meer zinken. O, denk eens in. Belast en beladen zonk hij in de modder, in de put van het slijk. Belast met al zijn volk, met al zijn gunsten. Maar ontslagen van alle smart des doods en van alle toren en gramschap, staat hij nu met al zijn uitverkorenen op een rotsbodem. Dat wil dit zeggen, hij staat op zijn volbrachte werk. Hij mag staan op hetgeen hij zelf heeft toegebracht. Hij hoeft niet om genade te smeken bij de Vader. Hij hoeft niet te roepen om ontferming. Maar hij staat op zijn eigen volbrachte werk. Hij heeft de dood gedood en voor alle gesmaakt. Zie, Zo staan zijn voeten nu op zijn arm en toegebrachte gerechtigheid. Zo staan zijn voeten op het eeuwig welbehagen God des Vaders, dat van eeuwigheid bij hem was. Hij staat op de weg van het welbehagen. Hij staat op de weg van het recht, van het verheerlijkte recht. Hij staat op grond van des Vaders opgeluisterde deugden. Hij kan in eeuwigheid nooit meer zinken, want de grond onder zijn voeten is een eeuwige grond. Is het eeuwige welbehagen God des Vaders uitgedrukt over al zijn werken, zijn aan- en toegebrachte gerechtigheid, zijn lijden en zijn vernedering. Daar staat hij op die rotssteen. O, denk dan eens in, geliefde, feest van de verlossing. Nu is de jammerkolk aan hem voorbij. Al leed, alle lijden is hij te boven met recht. Smartelijke doodsaduwen en de doodslijden, het doodslijden is van hem geweken. Hij voelt grond onder de voeten. Een eeuwige, onwankelbare grond der zaligheid. En omdat hij op die grond staat, geliefde, daarom alleen ligt de kerk vast. Je moet echt niet denken dat iemand die in alle omstandigheden getuige was, die ons heeft wederom geboren tot een levende hoop door zijn opstanding uit de doden, dat we eenmaal hem zullen zien en geen vreemde. Je moet niet denken dat dat zulke sterke mensen zijn. Dat zijn de zwakste mensen die er zijn. De zwakste. Maar die hebben een geheim verstaan, iets daarvan in hun leven. De Zoon, hij is verlost. En hij staat met allebei zijn voeten op het welbehagen God in zijn werk betoond. Daar staat hij op. Nou hoeft zulk ene niet meer te geloven dat ik het ben. En dat ik het vasthoud. En dat ik dit en dat. Maar het geloof zegt niet ik. Maar hij heeft het gedaan. Zijn voeten staan op de vaste grond der hoop. En als zijn voeten op de grond staan van zijn volbrachte werk. En des Vaders welbehagen. Dan gaat de arme zondaar geloven. Daarin ligt nu zijn zaligheid vast. Daarin alleen. Niet in zijn geloof. Niet in zijn vasthouden. Niet in zijn bevinding. Niet in zijn gesteldheden en in zijn wangestalten. Nergens anders in. Maar hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Wankelende gang. Die hebben wij zeker. Maar zegt de kerk, graag op dat spoor, mijn wankelende gang, dit spoor. Want die heeft mijn gangen vastgemaakt, dat spoor. Spoor van de zaligheid en de eer van de drie eeuwige God. De gang is vastgemaakt. Hij wankelde ter doding. Hij wankelde en hij werd niet gegrepen. Hij werd gegrepen door het recht. Waardig oordeel van God. O, hoe is hij zijn weg gegaan? In de hof kon hij niet staande blijven, maar hij viel ter aarde vanwege de stormwind van Gods gerechtigheid. Op het kruis werden zijn voeten opgeheven in het leden, geklonken aan het hout. Maar nu, zie hem uitgaan en staan op zijn hoogte. De steen is van het graf afgewenteld. En hij zegt van goeder harte, vader heeft mijn gangen vastgemaakt. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Eeuwig zal ik deze weg onbeweeglijk voortgaan. De weg van mijn aan- en toegebrachte gerechtigheid. De weg van het welbehagen des vaders. Waar vindt gij dan rust, gij Israël? Waar vindt gij dan rust? In uw verblijf in Egypte? Geen zin. In uw zwart zijn van dienstbaarheid? Geen zin. In de nauwe weg naar uw waarneming dat het er diep door ging door de Rode Zee? Geen zin. Gij zult alleen rust kunnen vinden in hem. In hem. Ja, ik zeg het nog eens. In hem. Die gezegd heeft. Mijn voeten zijn door mijn vader. Op een eeuwige rotssteen gesteld. Hij nam uw arme kerk mee. Hij nam uw bewegelijk riet. Hij nam uw rokende vlaswiek. Hij nam uw arme ellendigen, die het oosten van het westen niet weet te vinden, die bewogen wordt door de wind, als het gras en de bloem van het veld. Hij nam u mee, hij heeft u meegenomen. Hij had u in zijn hart, toen hij vol blijdschap uit de donkere graf uitkwam. Verheerlijk, geëerd door de Vader, zonder mate. Toen had hij u bij zich in zijn hart. Hoe kunt gij nu getroost worden? Anders dan door de vereniging met hem. Door het geloof in zijn naam. Want zoveel hem als zodanig hebben aangenomen. Niet als een halve zalig maar. Maar die hem als zodanig hebben aangenomen. Zoals hier Psalm 40 zegt. Uit de ruisende kuil. Uit modderig slijk. De voeten op een rotssteen. De gangen vastgemaakt. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen God. Naam te worden, namelijk die in zijn naam geloven, anders niet. Anders zult ge nooit ervaren de vrede van het kindschap. Dan zult ge nooit ervaren de troost van de aanneming tot kinderen. Want dan moeten uw voeten het doen, dan moet u met uw kuil moeten uitkomen. Dan moet u die vicieuze cirkel, moet u rond en kloppend maken. U komt er niet uit. U kunt hem niet doorbreken. Ja, dan moet u alles daar stellen zelf doen. En al praat u dan over de genade en de ontferming. U hebt er geen kennis aan en u kent geen rust. U kent niet de wonderlijke rust waarvan de apostel spreekt. Het zij dan dat we leven, het zij dan dat wij sterven, we zijn des Heer. Want dan heb je van de genade nog een werkhuis gemaakt. Dan moet je in de kuil, uit de kuil, van de weg en op de weg. Dan moet je vaste gangen krijgen. En dan ken je nooit geen vrede. Dan zul je niet kunnen komen tot dat wonderbare. Om in alle onvrede en in alle ledigheid te getuigen in de ziel. Al zou je mond het proberen nog anders te formuleren, omdat uw hart zegt, hou je mond, moet jij nog iets zeggen. Wou jij nog spreken van vrede, van vastgemaakte gang, van voeten op een rotssteen. Je hebt meer reden om wat anders te denken.
wat anders te geloven.
Dan komt die lieve geest nog en die laat zich niet onbeduid. Zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Eén is bang dat hij te veel. De andere was wel eens bang dat hij te weinig zegt. Ja, ik bedoel te weinig hoop, te weinig vertrouwen op die dierbare borg en middelaar alleen. Maar ik zeg het u nogmaals in het werkhuis. Met uw kuilen en uw putten, u komt er niet uit. U komt er niet uit. Laat het toch vrijelijk alles los. Laat alles los. Laat de ritseling van de genade dat de Heere zulk in onze harten liet schemeren. Dan zou je zeggen, ik heb het nooit geweten. Ik heb er nog nooit iets van begrepen. En ik begrijp het nog niet, maar ik voel iets, geloof ik. Van dat eeuwige geheim, uit genade zalig geworden. En dat niet uit u, maar uit hem. Uit hem, dat al zijn werken, zowel zijn vernedering als zijn verhoging, mij worden toegerekend uit loutere genade alleen. Geliefde, ge komt er niet uit. Ge zult achtervolgd worden. Wanneer je niet zuiver daarin nu eens afgesneden wordt. In dat werkelijke, in dat doen, in dat drijven van de mens. En als dan uw buurman zegt, ja maar, er zal nog wat anders voor komen kijken. En als dan die zegt, ja maar denk erom hoor, want dan zult je misschien met uw mond wel glimlachen. Maar uw hart zal verontrust wezen. Je zult bang. Hoe komt dat? Omdat u iets waar moet maken. Wat moet u waar maken? U moet een kuil waar maken. Een put. Een vaste gang. Een afsnijding moet u waar maken. Een verzinken. En dat kunt u niet. Want u bent nog net iets te eerlijk om dat te kunnen huichelen. Daar bent u nog iets te eerlijk voor. Blijf dan waar ge zijt. Laat vrij het schuivend zeenat bruis. En als hij doodgaat dan? Oh, ik weet geen raad, zeg je, want dan zal het wel uitkomen. Wat? Wat moet er dan uitkomen? Wat zal er dan uitkomen? Dat ik mijn eigen altijd maar bedrogen heb. Nou, dan kun je nog blij wezen dat het nog uit mag komen. Dan kun je nog zeggen, heren, vriendelijk dank. Ik heb maar wat gerammeld met de bladeren. En dan? En dan? Dan denk je nog eens terug. Ja, dan heb ik misschien geen gedachte meer. Dan zal de geest u terug doen denken. De geest. Hij heeft. Maar uit een ruisende kou. Misschien dan pas voor het eerst uit geloof. Misschien wel pas voor het eerst. Dat er een ster gaat schijnen. In die donkerheid. En dat je zegt. Ach, Heere Jezus. Als dat waar is. Dan is eeuwig behouden. Dan zegt hij. Het is waar, kind. Het is eeuwig waar. Ik heb voor u de dood uitgedronken. Ik heb voor u de Jordaan betreden. Ik heb mijn gang vastgekregen op een rotssteen. Dat heb je nooit geloofd. Je hebt altijd maar gedacht dat je ook nog een steentje van het graf mocht wenden. Of je hebt je leven lang gezegd, oh wie zal dat toch doen, die steen van het graf. Hij kan het wel, maar of dat hij het nou zou willen doen voor zo een. Ja, ik weet het allemaal wel. Ja, de blinden en de gordijnen hebben misschien 50 jaar lang helemaal dichtgezeten hoor. Kan best. Allemaal het werk, het waarmaken. Het waarmaken. En niet geloven. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Die waarlijk ontdekt worden, die vallen erbij. Die zeggen, voorzeker, daarin is al mijn hoop en mijn lust in hem alleen. Maar nochtans is het ook onze opdracht eigenlijk van de Heer om daartoe het evangelie te prediken, opdat nog velen mogen loslaten en van alle banden bevrijd uit het verbroken verbond uitgeleid mogen worden en uitgespuwd door het verbond, om te belanden in de armen van vrije genade en om nu de koers van vrije genade te mogen gaan varen. U zegt misschien, man, wat heb je door? Ik heb het helemaal niet door. Nee, want ik heb altijd net als u nodig. Hier een klap, daar een dreun. Hier een molshoop om met mijn neus overheen te vallen op de grond. Ja, waarom? Nou, omdat ik ook elke keer weer denk, ja, maar ik moet toch wel. Ja, maar ik moet toch wel. Ja, maar, weet je, dat zeg ik natuurlijk niet. Als ik dat tegen u zou zeggen, dan zou de Heer me hoogst kwalijk nemen en hij zou me erom straffen ook. Kastijn, ik zeg het niet, maar het hart, dat ellendige hart. En toch zeg ik erbij, altijd weer, Heren, u weet het toch. U weet het. U hebt uit de kuil uitgehaald. U hebt uit het modderig zwijk. U hebt uw enige liefde zoon, Heren. Al wil mijn hart elke keer naar een afgesneden zaak, Heren, het is een afgesneden zaak met me. Maar u hebt hem opgeraapt in uw lieve zoon, toen gij hem afsneed uit het land der levenden. Ja, maar je zal toch wel, ja, die stemmen komen, altijd. Want de Satan zijn ganse doel en alle dienaren van Mozes is om u vast te krijgen. Zo vast als een muur, zodat je nooit geen hoop meer hoeft te koesteren. Maar dat je gestaan, en als hij het zover krijgen kan dat je slecht gaat spreken van de koning, dan heeft hij zijn doel bereikt. Maar nu, laat hem praten, laat hem razen. Heb je geen paasfeest gehad vandaag? Dat is het ergste niet. Heb je niet goed gekerkt vandaag? Dat is ook het ergste niet. Heb je gedachten afgedwaald? Dat is ook het ergste niet hoor. Nee. Dat is het ergste niet. Het allerergste is gekomen over die dierbare borg en middelaar. Ja, mijn man. Ja, voor ons is het allerergste als we dat nou niet geloven. En als we daaronder verloren gaan. En als we daaronder nog onszelf willen handhaven, dan zinken wij ook in een kuil zonder bodem. Zonder bodem, van modderig slijk, van duizenden mensen die eeuwig deze koning lasteren en vloeken. Van duivelen die ons in het aangezicht grijzen en zeggen, we hebben ons doel bereikt. Het is nog Pascha, het feest van de verlossing, van de volkomen verlossingen zijn gezalfde en in hem van al zijn gunsten. Wij verzekeren ons aangaande u betere dingen met de zaligheid gemengd, opdat ook gij nu of over een week, of over een jaar. Of in de dood, Jordaan. Waarlijk zult geloven. De zaligheid is in geen andere. Amen.